Goedemorgen gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze dienst, waarin we de opstanding van de Heer vieren. Mijn naam is Cor van Laar en ben ouderling van dienst. Vanmorgen zullen dominee Gijsbertsen en dominee Eigenhuis samen voorgaan. Het orgel wordt bespeeld door Henk Keizer en er werken deze dienst 3 trompetisten mee. Aline Tegelaar, Jan Hildebrand van Osane en Paul Tegelaar. Er is kindernevendienst voor alle groepen. De groepen 1 tot en met 4 gaan naar de hal en de groepen 5 tot en met 8 gaan naar de zaal achter in de kerk. De collecten. De eerste collecte is voor PNI, bezoekerskringen en de kerk. En de tweede collecte is voor kerk en eredienst en de algemene kerkelijke arbeid. Wij maken u ook attent op de zendingsbussen in de hal. De bloemen gaan als groet van de gemeente en teken van verbondenheid naar Christy van Houten. En ook als groet van de gemeente en blijk van meeleven naar mevrouw Netjes Bos. Vanaf 7 april, vanaf volgende week, beginnen de ochtenddiensten om 9:30. Na deze dienst is er gelegenheid om samen koffie, thee of limonade te drinken. U wordt hier van harte voor uitgenodigd. Namens de kerkenraden wens ik u verder allen een gezegende dienst toe. En wilt u nu gaan staan?
Gemeente, de Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja, amen. Laten wij zingen, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Keerde de Heer der schepping weer, dan is het te vergeefs niet meer te bloeien en te minnen. We vieren de omgekeerde orde van hem die er onderdoor ging, naar het scheen voorgoed teloor ging, maar wiens liefde niet kon sterven en dus sterker is dan de dood. Zingen wij gezang 210, vers 1 allen, vers 2 de vrouwen, vers 3 de mannen en vers 4 weer allemaal. Thank you. In een stil gebed richten wij ons hoofd en ons hart op de ontmoeting met de Heere God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Geliefde broeders en zusters, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. De Heer is waarlijk opgestaan, zo mogen wij elkaar vanmorgen begroeten. En het thema van de dienst wordt samengevat in de woorden van Galaten 5 vers 1. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. We luisteren nu naar een gedicht, naar de woorden van een gedicht. Ben Riesebos leest zijn gedicht Het zal je maar gebeuren voor.
Het zal je maar gebeuren. Het zal je maar gebeuren als soldaat op wacht gezet worden bij een verzegeld graf. Een belachelijke opdracht. Maar je schrikt zo van dat plotselinge licht dat je gevlucht bent voordat je weet wat er gebeurd is. Het zal je maar gebeuren als vrouwen op weg gaan om het lichaam te balsemen van de man die je bewonderde. Je zoekt de doden bij de doden. Maar hij is er niet. En je had het kunnen weten, zeggen de engelen. Het zal je maar gebeuren dat je hem even later in levende lijven tegenkomt in de tuin. Je kan je ogen niet geloven. En je oren die horen niet wat ze horen. Maar je mond staat niet stil, vol van het wonder dat hij de dood overwon. Nou ja, kun je zeggen. Nou ja, dat is al zo lang geleden gebeurd. Een mooi verhaal. Maar wat heb je daar nu aan? Toch kom je hem soms tegen in woord en gebaar van een mens. Toch kun je hem bewijzen in jezelf door te zijn voor de ander de helpende, gevende, meelevende mens. Soms. Het zal je maar gebeuren. Soms.
Zingen wij gezang 221, vers 1 en vers 2. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor onze nood en die van de wereld. Laten wij bidden. Vader God, God van het verbond, bondgenoot tegen het lot, omdat er veel is wat de levens van mensen overschaduwt, vragen wij u, help hen wegen te vinden waarlangs zij kunnen gaan. Heer, ontferm u. Heer Jezus Christus, Lam van God en Herder van mensen, omdat wij uw boodschap weerspreken, uw kracht weerstaan, omdat er veel is wat de doorwerking van uw liefde in de weg staat, vragen wij u, breng ons terug bij de Vader. Christus, ontferm u. Heilige Geest, vuur uit de hoge, vlam in het hart. Omdat wij op aarde niet bij machten zijn de stad van uw vrede te scheppen, omdat het kwaad op zoveel manieren de mens zoekt om hem van zijn vrijheid te beroven, vragen wij u, raak ons weer aan met uw levensadem, met de lentetijding van het evangelie. Bevrijd ons van de boze en zijn macht en doe ons weer in de vrijheid staan die Christus voor ons heeft verworven. Zo bidden wij u, Heer, ontferm u. Amen. Nu wij de Heer om ontferming hebben aangeroepen, willen wij zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Zingen wij, dit is de dag. Om ons eraan te herinneren waartoe wij zijn bestemd als wetslezing, lezen wij uit de brief van Paulus aan de Colossenzen, uit het tweede hoofdstuk, vers 6 tot met 10, 16 tot met 23 en hoofdstuk 3, vers 1 tot met 4. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. En dan lezen we verder bij vers 16. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt, de werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen door de mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteunt en bijeengehouden doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen, alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af. Het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst, zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem in luister verschijnen. Tot zover de wetslezing. Zingen wij gezang 220, vers 1, 2, 7, 8 en 9.
Thank you.
Wij bidden nu samen om de opening van het woord. Het woord van Pasen. Heer onze God, dat willen we horen. U die een plek van licht hebt gecreëerd in deze wereld rondom het kruis. Wij bidden u, zet ons in dat licht. Trek ons in uw lichtkring. Laat de woorden die klinken hier vanmorgen en overal op deze aarde mensen het hoofd doen opheffen naar hem die zijn missie heeft voltooid en die ons redt van alle machten. Kom met uw Heilige Geest, woon in ons hart, help ons al uw woorden te verstaan, in te drinken, dat wij leven als paasmensen. In Jezus' naam. Amen. We lezen Johannes 20, vers 1 tot en met 18. Daarna zingen we voor de overdenking lied 215, de versen 1, 2 en 3. 215, vers 1, 2 en 3. En dan mogen de kinderen die er zijn naar de nevendienst. Er is alleen nevendienst voor de groepen 1 tot en met 4. Ik geloof dat net gezegd werd tot en met 8, maar 1 tot en met 4. Het evangelie van Pasen. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei: ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, nog sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. "Waarom huil je?" vroegen ze haar. Ze zei: ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei: als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze draaide zich om en zei: Rabboni, dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen:
Ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Halleluja. Aansluitend zometeen gezang 485 in zijn geheel. Missie voltooid. Zo klonk het op de Goede Vrijdag vanaf het kruis. Het is volbracht. En die woorden sloegen niet zozeer op die laatste dagen en uren, hoe zwaar en ontzettend die ook waren. Maar de missie van Jezus begon al lang voor zijn geboorte. De redding van de wereld, want om minder gaat het niet. De redding van deze wereld werd al voorbereid in de hemelse gewesten zo'n 2000 jaar voor de geboorte van Jezus. En er zijn zelfs teksten die zeggen dat Jezus' missie al begon voor de grondlegging van deze wereld, toen hij nog bij en in de Vader was. Dat iets te gebeuren stond, dat wordt in de wereld allengs duidelijker met het aparte licht dat op deze aarde verschijnt. De contouren van Jezus' komst en de contouren van zijn opdracht worden zichtbaar op aarde als Abraham wordt geroepen. En vooral worden die zichtbaar als de Tora wordt gegeven op de Sinaï en als daaromheen een volk wordt gecreëerd, Israël. Sommige profeten weten te vertellen dat dan al in de hemelse gewesten een oorlog ontstaat. Er zijn daar achter de coulissen van deze wereld machten die er alles aan doen om dit zaad, dit volk op aarde te vernietigen en zo de komst van de Christus onmogelijk te maken. Zoon des mensen, zo wordt hij door zulke profeten genoemd. Vechtend zien ze hem samen met Michael tegen de draak en de machten van de draak. Maar hij zet zijn missie door en verschijnt tenslotte zelf op aarde in het huis dat hij daar zelf heeft gecreëerd, in het huis van David. Jezus, zo wordt hij hier onder ons genoemd. Jehoshua in de taal van David. De redding, het heil van God. Dan begint zijn eerste taak op aarde, namelijk die Tora die aan Israël is geschonken en die daar wordt geleefd, om die opnieuw te eiken. En dat eikpunt, dat is hij zelf. Hij immers is de Tora. En wat Israël had gekregen, dat was daar de voorafschaduwing van. Maar wat de Tora bedoelt en hoe er met God mag en moet worden geleefd, dat wist en weet hij alleen. Ook daarin is Israëls leven en doen en laten slechts voorafschaduwing. Dan echter blijkt ook hoe weinig Gods Tora al in het hart van de mensen is geland. Want als hij zelf, als de Tora verschijnt, zijn er velen die hem met de Tora van de Sinaï in de hand bestrijden. Zo slecht is Gods woord verstaan, dat hij die het woord van God zelf is, niet wordt aanvaard. Maar hij wijkt niet links en hij wijkt niet rechts. Hij gaat zijn weg in gehoorzaamheid aan God. Zo zal hij allereerst voor zijn volk het leven leiden dat zij hadden moeten leiden. Zo zal hij allereerst hun overtredingen en hun ongerechtigheid helder maken. Maar die overtredingen ook op zich nemen, om zijn volk te verzoenen met God, één te maken met zichzelf en met zijn Vader. Dat eerst. Die redding van Israël heeft prioriteit. Later zijn de volkeren, de goyim van deze wereld, aan de beurt. die nog van geen Torah en zoon des mensen en JHWH weten. Dat wordt zijn tweede taak, die vanaf het boek Handelingen wordt beschreven. Zo heeft hij 33 jaar zijn leven op aarde in gehoorzaamheid aan en in eenheid met de Hemelse Vader geleefd. Israël ten goede en uiteindelijk ook ons ten goede. Totdat hij kon zeggen, missie voltooid. En dan wordt het heel stil. En het is een van de spannendste stiltes die deze aarde ooit in zijn greep heeft gehouden. En elke stille zaterdag herinnert aan die stilte. Want is het genoeg geweest? Zal dit leven, zal dit gevecht van eeuwen en die weg van kribbe tot kruis, zal die nu ook door God worden aanvaard? Heeft hij werkelijk volkomen Gods wil gedaan? En telt zijn leven nu als goed gedaan en genoeg gedaan? En heeft hij deze wereld nu werkelijk gekocht voor God en geopend voor Gods geest? En zijn, om zijnentwil, de mensenkinderen nu, hoe zondig ze ook nog zijn, toch kinderen van God in de hemel? Kan er een feest beginnen hier van vergeving en verzoening, waarin alle muren worden geslecht en mensen elkaar in de armen vallen als broeders en zusters in een wereld vol liefde? In de voorafschaduwing van Jezus' komst was er elk jaar in Israël op de grote verzoendag een lam. En daarop legde de hoge priester dan symbolisch de zonde van het hele volk van het afgelopen jaar. Dat lam werd vervolgens weggesleept, ver buiten de legerplaats, om daar te worden gedood en te worden verbrand, zodat alle schuld en alle zonde zou zijn teniet gedaan. En degene die die taak had om dat te doen, die moest vervolgens ook zichzelf reinigen voordat hij terugkwam bij het volk. Tegen de tijd dat hij dan eindelijk terugkwam bij dat volk, vond hij daar één feestvierende menigte. Mensen die om Gods wil één waren, omdat alle muren waren geslecht en iedereen elkaar alles vergaf. Hij trof daar een soort paaswereld aan. Maar dat domme lammetje elk jaar, dat zich van het leven niet eens bewust was, was alleen maar contour van hem die eraan kwam. Contour van het lam van God dat de zonde van de wereld zou dragen. De zonde van alle tijden en van alle volken. Die een leven lang volmaakt zou leven naar Gods Torah. En die toen, na zijn woorden, missie volbracht, moest wachten of het genoeg zou zijn. Had hij nu alle zonden van de wereld met zich meegesleurd in het graf? Zou hij nu omdat God zelf toch heeft gezegd dat wie echt naar zijn Torah leeft, nooit in de dood kan blijven, zou hij nu opgericht worden. Zou hij nu zometeen, om zo te zeggen, gewassen en rein, terug mogen keren tot zijn volk, om ze daar te vinden als één feestvierende menigte in een paaswereld. En toen is het gebeurd. Dat de aarde beefde. Dat de graven opensprongen. Dat dit graf van dit lam opensprong. En Paulus telt de betekenis daarvan in zijn Romeinenbrief, hoofdstuk 1, zo. Paulus zegt, hij die al was aangekondigd en gezien door de profeten, al in die hemelse gewesten, en hij die een lichaam had gekregen in het zaad en in het huis van David, die is aangewezen als de Zoon van God in kracht, want hij is opgestaan uit de doden, opgewekt uit de doden. En daarmee heeft God zijn missie bevestigd en bekroond. De missie van Jezus Christus, onze Kyrios, de redding van deze wereld, is een feit. En Paulus gaat dan verder met te zeggen, en zo gaat sinds die dag een evangelie deze wereld over. Genade, vergeving, zei u. En vrede, shalom, heelheid van God onze Vader en van de Kyrios Christus Jezus. Als Jezus, om zo te zeggen gewassen en rein, terugkomt bij de zijnen, is het daar te stil. Ze zijn verdrietig en ze zijn in rouwstemming. Maar ze hebben maar een klein zetje nodig. Hé, Maria. Hé, Petrus. En zij, die al zo vaak de grote verzoendag in hun leven vieren, weten dan gelijk dat de grote verzoendag is aangebroken. En de ene broeder en zuster na de andere valt de andere broeder en zuster in de armen. En de paaswereld wordt door hen gevierd. Het wordt één feestvierende menigte. Het is alleen telkens een kwestie van die ander die het nog niet weet, tot wie het nog niet is doorgedrongen, vertellen dat de paaswereld, dat de grote verzoening een feit is in en door het leven en sterven en de opstanding van Jezus Christus. En mijn ouders hebben dit paasevangelie op mijn voorhoofd laten zetten. En menigeen van u heeft het ook, dit evangelie, dit paasteken, die dompeling in en met Christus gestorven, begraven en opgestaan, op zijn voorhoofd staan. En soms heb je alleen maar weer een zetje nodig om te beseffen wat dat betekent. Het is de grond onder ons bestaan als kerk van Jezus Christus. Want wat zou ik u te zeggen hebben in uw verdriet, het verdriet van uw leven, als dit paasevangelie er niet was? En wat zou ik moeten beginnen met mezelf? Als ik denk aan hoe ik tekort schiet en mensen teleurstel en dingen verkeerd doe. Wat had het voor zin anders om uw hand vast te houden als u ziek bent of als u sterven gaat? En wat zou ik moeten met een schuldbelijdenis van u? Maar nu mag ik telkens ervaren dat u maar een klein zetje nodig hebt. Want soms is het weer, ja, u was het even vergeten. De wereld is ook nog lang niet in het licht zoals die zou moeten zijn. En je kunt ook in zoveel verdrinken. En het werk van Jezus is ook nog niet af. Maar op grond van het paasevangelie, het staat op uw eigen voorhoofd, kan ik tegen jou en tegen u en iedereen die het even vergeten was zeggen, die nog verdrietig en schuldig en ellendig is, zeggen: hey, Peter. Hey, Marie. Hey, Jan. Hey, Leon. Genade, zei je, en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus onze Heer. Het is Pasen. Wij zijn vrij. Wij mogen gaan feesten. Niets tussen ons brengt nu nog scheiding teweeg. Niets tussen God en ons brengt nu nog scheiding teweeg. Geloof me, geloof dit alleen. Sinds die dag van kruis en opstanding is dit een paaswereld. Je hoeft voor niets, voor geen enkele macht of kracht of schuld, nog bang te zijn. Je mag je oprichten. Je mag onbevangen spreken. Je mag Gods geest laten waaien. Je mag lachen en blij zijn. Hij heeft het gewonnen. Hij heeft voor ons genoeg gedaan. Wij zijn in Christus Jezus de vrijheid van Gods kinderen, het leven ingegaan. Amen.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor mensen die het financieel gezien steeds moeilijker hebben. Laten wij God bidden dat deze mensen hulp durven vragen bij andere mensen en instanties zoals de gemeente en de diaconie.
Laten wij danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat u niet voor ons verborgen bent gebleven. Dat u zich naar ons hebt toegekeerd. Dat u uw plan met uw wereld en met uw gemeente en met onszelf bekend hebt gemaakt. Dat we mogen weten dat we bevrijd zijn van de machten die ons klein willen houden. De machten van de schuld en de zonde en de dood. En dat u ons uw geest schenkt om u werkelijk vrij te maken. Wij danken u dat u een God bent van daden. Dat uw machtswoord naar ons uitgaat. Dat u ons opwekt uit de doodsheid. Dat u ons bevrijdt tot een leven zoals u het hebt bedoeld. Heer, laat de vreugde vandaag de boventoon voeren, hoeveel er ook te zuchten valt in het leven. En wij danken u voor de tekenen van opstanding waarvoor onze ogen opengaan. Wij danken u voor de liefde die wij ontvangen van de mensen en voor de vergeving die wordt geboden en wordt ontvangen. Voor de mensen die van vijanden worden tot vredestichters. Voor de mensen die zich geven aan het welzijn van mensen. We danken u voor wie verzorgen, verbinden en genezen. Voor wie onderwijzen en doseren. Voor wie een toevlucht zijn voor ontheemden. Voor wie vertroosten, verzachten en sterken. Voor wie zich inzetten voor de kerk. En voor wie zich inzetten voor de samenleving. Heer, daar danken wij u voor al die goede krachten die werkzaam zijn. Heer, en wij bidden u voor alle verdrukte mensen, voor alle mensen die lijden onder het geweld dat er woedt, voor alle mensen wie feest bedorven wordt door ziekte, verdriet of zorgen, voor allen die in droefheid gaan omdat ze iemand hebben verloren aan de dood. En wij bidden u voor allen die het financieel moeilijk hebben, dat ze middelen en manieren vinden om de problemen de baas te blijven. We bidden u voor allen die elkaar kwijtraken, bij wie het gesprek stilviel en de liefde verschraalde. Om een nieuwe lente bidden wij u, om paaslicht, om warmte en nabijheid, de doorbraak van uw liefde. Heer, in stilte willen wij u zeggen wat ons persoonlijk bezighoudt. Vader in de hemel, verhoor onze gebeden, omwille van Jezus Christus, uw Zoon, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om u gaven te geven. En het slotlied is U zij de glorie. gaat dan heen in vrede, in de vreugde van het Paasevangelie, in de vreugde van de Heer die is opgestaan, met de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.